Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen.
Welkom bij een van de vier NAG congrespodcasts van 2024. Alle keynote-praatjes van het congres die zijn ook apart opgenomen voor een podcast, zodat echt alle huisartsen mee kunnen luisteren, ook degenen die aan het werk waren tijdens het NAG-congres. Heel veel dank daarvoor natuurlijk dat jullie de praktijken bewaakten in Nederland. De podcasts zijn opgenomen door het huisartspodcastteam, door Tessa Dijksman, Marco Krukrink en ikzelf, Femke Veldman. Voordat we naar de podcast gaan, zullen we eerst even luisteren naar een korte terugblik door Ties Jansen. Luister mee.
Wat ik nog wel een mooie quote vond, want zij noemt dat Pippi Langkousen. En dan zegt ze van, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. En ze zei, ja, eigenlijk moet er gewoon weer al die regels weg en vertrouwen in de huisarts. Ik heb het al heel vaak gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Dat vond ik ook een mooie.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. We moeten weer meer uitgaan van vertrouwen en niet meer het wantrouwen. Want al die regels om die paar zwarte schapen eruit te halen, ja, dat maakt iedereens werkplezier eigenlijk minder.
Ja, om die cowboys te vinden moeten we allemaal door allerlei hoepels springen.
Ja, dat bord wat ze liet zien met dat stopbord of verboden door het rijdenbord, dat was heel...
Dat was echt heel grappig. Ja, even voor de luisteraars. Er stond dus van, heel vaak gaan we kijken van, wat ik nu eigenlijk met de patiënt pragmatisch wil doen. Past dat in een richtlijn of kan ik dat op een of andere manier verantwoorden? En zij zei, draai het om. Denk gewoon, is het verboden? Nou, dat is het bijna nooit.
Hoi collega's, wat leuk dat jullie weer luisteren. Welkom bij deze NAG-congrespodcast over de regels en de rek. Er is vaak een enorme administratielast bij ons huisartsen. Herkenbaar toch? Soms opgelegd door de zorgverzekering, maar soms ook door eigen toedoen. Hoe krijgen we meer rek in de regels? Ik praat erover met keynote speaker van het NAG-congres, Boukje Keizer, gepromoveerd sociaal psycholoog, communicatiewetenschapper en auteur van het veelgelezen boek De Regels en de Rek. Hoi Boukje, welkom.
Hi, hallo Tessa.
Hallo. Nou, zou je misschien jezelf eerst eens even kunnen voorstellen? Wat heb jij met de regels en de rek?
Ja, nou, ik denk dat mijn moeder zou zeggen, van oorsprong een rebels karakter.
Maar, iets meer met de rek.
Iets meer met de rek. Ja. Maar ik ben tegelijkertijd iemand die best wel chaotisch in mijn hoofd kan zijn. Dus ik heb ook echt wel behoefte aan houvast.
Lekker, maar voor mij externe structuur.
Ja, ik vind het fijn om iets van een kader te hebben en daarbinnen lekker alle creativiteit los te kunnen laten. Dus die balans tussen regels en rek is iets wat ik echt eigenlijk in mijn hele leven wel terug zie komen.
Ja. En hoe ben je erin gekomen om hier werk van te maken?
Nou, ik werkte eigenlijk al heel lang in de publieke sector. Mm-hmm. En daar kwam ik allemaal heel bevlogen mensen tegen. Binnen organisaties, buiten organisaties, gewoon bewoners, mensen. En die klaagden allemaal heel erg van, oh, alles wat wij willen, het kan niet, het mag niet, het past niet. Ja. En enorm veel frustratie. En ja, ik heb dan altijd zoiets van, is dat echt zo? Dus ik ben eigenlijk gewoon gaan verdiepen in waar ze dan tegenaan lopen. Wat zijn dat dan voor regels? Is het echt zo dat het niet mag? Of denken we dat het niet mag? En daarbij kwam ik niet alleen maar heel veel variatie in regels tegen, maar ook heel veel variatie in alle olifantenpaadjes die iedereen vindt. Dus er is veel meer mogelijk dan mensen denken. En dat ben ik gaan opschrijven. En op de een of andere manier slaat dat aan, want mensen merken gewoon dat er veel meer ruimte is dan ze dachten. En ik vind het heel leuk om ze daarbij te helpen.
Nou, wat fijn. Nou, ik moet eerlijk zeggen, iets meer ruimte in de regels zou ik ook wel prettig vinden.
Ja, toch?
Hey, want waarom is het belangrijk voor ons als huisarts om hier iets over te weten?
Nou ja, als leek lees ik alleen al in de kranten hoe ontzettend veel huisartsen hier gefrustreerd over zijn. Ook heel veel huisartsen die in praktijk aan de wiel gehangen, omdat ze gewoon fed up zijn met weer nieuwe regels, nieuwe wetten, nieuwe eisen.
Ja, nee, dat klopt hoor.
En ook jonge huisartsen die zeggen van, ja, waarom zou ik eigen praktijk gaan starten als daar zo ontzettend veel rompslomp bij komt kijken? Nou, dat gaat me aan het hart. Niet alleen maar omdat ik denk dat we echt dit ontzettend hard nodig hebben, die huisartsen. Maar ook omdat het volgens mij geen recht doet aan professionaliteit van huisartsen. En nou ja, ik gun deze sector dat daar veel meer op vertrouwd wordt. Dat een huisarts echt wel weet wat hij doet en daar niet altijd in gecontroleerd hoeft te worden.
Ah, dit is echt muziek voor mijn oren.
Goed zo.
Nee, en ik denk ook echt dat praktijkhoudend huisarts, dat wel het beste is voor de zorg uiteindelijk. Dus het zou fijn zijn als we die behouden en nieuwe aanwas krijgen.
Ja, heel belangrijk.
Mooi. Hey, en je hebt met verschillende huisartspraktijken ook al een traject doorlopen, las ik. Ja. Kun je iets vertellen over wat je daar hebt ervaren?
Nou, ik heb heel veel in de zorg gedaan. Ik heb een paar jaar met een ontregelbus rondgereden in opdracht van VWS. Inmiddels heb ik een eigen bus. Maar ik heb onder andere een aantal huisartspraktijken bekeken. En wat mij sowieso in de zorg wel opvalt, is dat er bijna een soort verslagenheid ontstaat. Van ja, het is bijna niet te doen, die regeldruk. Het blijft maar stijgen. En wat ik heel leuk vind, is dat we dan gewoon gaan kijken, maar wat kunnen we wel doen? Ja. En ja, er zijn ontzettend veel regels die van buiten komen. Maar er zijn ook echt heel veel dingen die we intern in zo'n praktijk regelen op een manier die echt wel ook anders kan. En dat is heel leuk om mee bezig te gaan. Dus dat is hartstikke leuk om daar samen mee aan de slag te gaan.
Dus dat die huisartspraktijken ook echt merken, oh, dit kan er allemaal wel.
Ja, en het gaat echt in no time. Als je gewoon met elkaar goed om de tafel gaat zitten en echt van elkaar kan horen, joh, waar loop je tegenaan en hoe kan ik jouw werk makkelijker maken over en weer. Ook binnen de praktijk met je assistenten en ondersteuners, huisartsen onderling of met de apotheek of andere paramedici met wie je werkt. Ja, daar is ontzettend veel winst te boeken. Alleen al gewoon te weten van, oh, ik heb helemaal niet eens door dat dat jou zoveel tijd kost. Of dat jij eigenlijk helemaal niet weet wat ik doe met die informatie. Nou, alleen al dat gesprek levert vaak al heel veel ruimte op. En ook van een lijst van 60 dingen kun je er zo 20 schrappen.
En zo'n traject bij zo'n huisartspraktijk, hoe lang ben je daar dan gemiddeld mee bezig?
Nou, ik heb een soort basisaanpak waarin we na een goede intake eigenlijk in 3 sessies doen. De eerste is om op te halen waar je tegenaan loopt met elkaar. En daarin te prioriteren en ook een beetje te ontrafelen wat voor regels dat zijn. Dan hebben we een sessie, dat is echt het ontregelen. Daar ga ik mijn REC-strategieën erop loslaten. En dan gaan we gewoon kijken, kan het ook anders?
Ja, die 7 REC-strategieën, toch? Ja, daar gaan we het zo over hebben. Ja.
En dan heb ik ook altijd nog een ontknoopsessie. Omdat veranderen in elke organisatie is altijd ook taai. Je komt er helemaal dingen tegen van, ja, dat kan toch niet, want...
Stukje verandermanagement.
Ja, verandermanagement. En dan duiken we daar ook in om echt ook te zorgen dat je die hobbels met elkaar slecht. Ja. Want ja, je hebt niet dat de eerste beer op de weg meteen betekent dat het einde van de route is, zeg maar.
Dus dan heb je het over 3 middagen of zo?
Ja, het is 3 middagen in totaal. Ja. En dat spreiden we vaak uit over een maand of 3, 4 of zo.
Ja. Nou, top. Hey, we hadden het net al over die 7 REC-strategieën. Nou, ik ben heel benieuwd. Kun je ons meenemen in wat dat betekent?
Ja. Ja, de REC-strategieën zijn eigenlijk een soort manieren, knoppen waar je aan kan draaien om ruimte in de regels te creëren. Ja. En ze zijn niet altijd alle 7 van toepassing, maar er zitten er altijd wel een paar tussen die kunnen helpen. De eerste REC-strategie is tijdrekken. En dat is eigenlijk om te kijken of je de frequentie waarmee dingen gebeuren kunt verminderen. Het zal enorm schelen als je niet 3 keer per jaar iets moet inleveren, maar 1 keer per jaar. Of als je niet dagelijks 10 keer met dezelfde vraag te maken krijgt, maar dat het minder frequent is. Maar ook, wat is het beste moment in een intake of juist later als je met een patiënt bezig bent? Wat is het moment op de dag dat je tijd hebt voor iets? Dus kun je daarmee spelen. Tweede REC-strategie is volume verminderen. Nu moet je 10 dingen invullen om ergens verantwoording over af te leggen. Nou, het zou al fantastisch zijn als dat maar 3 vragen waren, maar dan ook wel de kernvragen. Ja. En als ik niet alle patiënten op deze manier hoef te doen, maar alleen voor een selectie van de patiënten. Of alleen maar als er ook echt iets mee gedaan wordt. Nou, dat zijn echt kijken of je het volume dus kleiner kunt maken. De derde REC-strategie is hart verruimen. Dus het oprekken van je hart. En dat gaat echt over vertrouwen. Dus kan ik er gewoon op vertrouwen dat mijn assistent dit goed heeft gedaan? Of dat de specialist dit al bekeken heeft? En dat ik niet nog een keer die metingen ga doen? Of nog een keer 20 keer dezelfde vraag aan een patiënt stel? Dus kan
er
ik daar
ook echt winst in te behalen?
Zeker, zeker. Ja, en ook ik denk dat dat ook op hoger niveau speelt. Van oh, durven we gewoon de huisarts te vertrouwen dat die echt wel goede keuzes maakt? En ook is dat misschien niet altijd de goedkoopste keuzes. Maar in de long run is dat vaak wel de beste oplossing.
Ja. Vanuit de zorgverzekeraar.
Bijvoorbeeld. Ja. En hier hoort ook bij, is er ruimte voor je intuïtie? Dus ik kan vertrouwen op de cijfers en wat er uit metingen komt. Maar kan ik ook mijn gevoel vertrouwen van, nou, het klopt niet helemaal. Ik heb voel dat er hier iets meer aan de hand is en ik stuur iemand toch maar door. Ook al zijn de cijfers misschien nog niet dat het protocol voorschrijft dat ik iemand doorstuur. Dus dat hart verruimen is een belangrijke. Dan heb je nog perspectief verbreden. Dus als je nou naar de hele keten kijkt, hè, je bent als huisarts daar een van de spelers in. Nou, wie kan nou wat het beste doen? Dus wat laten we nou echt bij die specialist? Wat kan de thuiszorg doen? Wat kan een patiënt zelf doen met mantelzorgers? En waar heb je als huisarts, of ook binnen je praktijk, wat je kan je aan een ondersteuner overlaten. Dus daar zit een speling in. En ook, hier hoort ook een beetje bij wat ik altijd noem, gluren bij de buren. Ja. Dus er wordt vaak gezegd, ja, dat moet op deze manier. En dan zeg ik, nou, ik was gisteren ergens anders. En daar doen ze dit heel anders. Dus iedereen in Nederland gaat anders anders om met de AVG. En iedereen gaat anders om met de registratie of de afspraken met de apotheek. Ja. Dus dan betekent al dat daar ruimte in zit. En dat je weer eens opnieuw kan kijken van waarom doen wij het eigenlijk zo? En kunnen we dat niet anders doen? Dan hebben we nog een REC-strategie die gaat over maatwerk.
Dus de vorige was REC-strategie 4, toch?
Ja. REC-strategie 5 is maatwerk leveren. Nou, het zou heel erg zijn als we voor alle situaties uitzonderingen maken. Maar soms moet dat. Soms weet je gewoon, er is een speciaal geval. Er komen allerlei dingen samen. Dus daar wil ik op een andere manier mee omgaan. Overigens moet het ook weer niet zo zijn dat je geen goede basisregels hebt. Ik kom ook wel situaties tegen waarin iedereen maar wat doet. Dus dat elke huisarts zijn eigen maatwerk levert binnen een praktijk, omdat hij dat zo gewend is. Terwijl je dan denkt van sommige dingen kun je ook wel gewoon met elkaar afspreken dat je het op een bepaalde manier doet. Dat vinden je ondersteuners in de praktijk wel heel fijn.
En de patiënt ook.
De patiënt zeker ook.
Uniformiteit. Dit mag bij geen enkele huisarts. Ja. Dit hebben ze zo afgesproken.
Ja, dat geeft ook gewoon duidelijkheid en overvast. En dat voorkomt ruis en willekeur. Dus maatwerk moet je zeker toepassen als het nodig is. Maar het zou wel heel vervelend zijn als we dat in elk individueel geval gingen doen. Dan heb je nog echt het regels afschaffen zelf. Er zijn ook echt dingen die we doen waar eigenlijk helemaal niemand op zit te wachten. Er worden lijsten bijgehouden waar nooit meer iemand naar kijkt. En dan is het echt wel de vraag van, kunnen we dat niet gewoon afschaffen? Ik kom ook wel in situaties waarin we juist regels toevoegen. Omdat de dingen gewoon onduidelijk zijn. Dus als er ruis is en eigenlijk je ondersteuners in de praktijk eigenlijk niet precies weten wat er verwacht wordt van jou, dan is het gewoon heel fijn om dat met elkaar gewoon af te spreken. Ja. De laatste REC-strategie is Pippi Langkousen. En dat was eigenlijk dat ik dacht van er moet iets meer rebels in.
Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
Die uitspraak kennen we goed. Overigens heeft Pippi dat nooit gezegd. Ik heb al haar boeken gelezen, maar zo heeft ze nooit hard gezegd. Ik draai hem ook vaak om. Ik zeg, ik heb het al heel vaak gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan. En dat raakt ook aan dat ik heel erg geloof dat regels echt gemaakt moeten worden door de mensen die het moeten uitvoeren. Ja. Dus dat huisartsen prima zelf weten hoe ze iets goedkoop en snel en effectief kunnen regelen. En dat ze het niet altijd nodig hebben dat iemand anders dat voor ze bedenkt. Ja. En hier hoort ook wel een beetje bij dat als je echt het gevoel hebt dat het nergens op slaat, heb dan ook gewoon het lef om vanuit jouw professionaliteit te zeggen, ik werk hier gewoon niet aan mee.
Om rebels te zijn.
Om rebels te zijn. En ik vind dat in de huisartsensector dat hele help de huisarts verzuip. Daar wordt ook echt ook wel gekeken naar sommige dingen, daar gaan we gewoon niet meer aan meewerken.
Nee. Als ik een mooi voorbeeld mag noemen, ik had eerder een huisarts en wetenschap interview met Joost Saat. Die is lang ook columnist geweest, inmiddels al gepensioneerde huisarts. Maar je moet blijkbaar dan elk jaar een jaarverslag indienen. Ja. En hij heeft gewoon elk jaar hetzelfde jaarverslag en alleen de data verandert.
Ja.
Niemand die er ooit naar keek. Ja. Alleen een keer een assistente die zei, je schrijft al 6 jaar mijn naam verkeerd.
Oh ja. Dan zijn ze dus de enige die het leest, zullen we maar zeggen.
En dat is een zonde als zo'n praktijkhoudend huisarts daar uren aan gaat besteden elk jaar. Tot niemand er naar kijkt.
Ja. Nou, vind ik een heel mooi voorbeeld. Dat je echt zegt van wat wordt hiermee gedaan? Ja. Of er wordt eigenlijk alleen maar naar die ene paragraaf gekeken. Nou, zullen we dan die maken en de rest gewoon lekker laten zitten?
En ik vond het ook een mooie vorm van rebellie.
Ja, zeker. Ja, en ik kom ook de speelsheid wel tegen. In een van de huisartspraktijken waar we mee gewerkt hebben, werd er heel veel tijd besteed aan verwijzingen die eigenlijk niet meer nodig zijn. Nou, inmiddels hebben jullie daar een hele mooie verwijsafsprakenpagina voor. Ja. Maar zij hebben daar gewoon een hele mooie paarse krokodilbrief gemaakt die ze gewoon standaard meegeven aan een patiënt. Maar ook, de ontregel-eekhoorn in het leven geroepen, die gewoon hardop blijft zeggen van, jongens, dit klopt gewoon niet. Dit gaan we niet doen. Daar hebben we goede reden voor. Het hoeft niet eens meer. Maar daarin net wat meer speels en humor brengen. Ja. Want anders wordt het ook wel een beetje een chagrijnig gebied waarin we heel erg lopen klagen over alle regels. Ja. Terwijl we het ook echt gewoon heel veel dingen anders zouden kunnen doen.
En dat vind ik heel mooi aan wat ik lees over jou en ook in het boek. Dat er heel erg wordt gekeken. Wat kan er wel?
Ja.
Ik bedoel, je kunt wel klagen. Natuurlijk mag ook. Maar,
Zeker. En er is echt wel veel te klagen. En ik denk echt dat er in de zorg echt een radicale verandering nodig is in dat hele verantwoorden van alles. Ja. Maar er is ook heel veel wat je wel kunt doen. En een beetje lef, een beetje durf. En erop durven vertrouwen dat je echt geen rek gaat zoeken op de domeinen waar je van voelt dat dat niet veilig is, bij wijze van spreken. We gaan nooit, er is geen huisarts die ooit de veiligheid van zijn patiënt discussie zal stellen of daar risico's in zal nemen. Nou. Dus durven we daar nou gewoon op te vertrouwen dat er misschien andere manieren zijn om verantwoording af te leggen die niet zo invasief zijn in die praktijk.
Heel interessant. En dan komen we eigenlijk alweer aan het einde van deze NAG-congrespodcast. En dan stel ik altijd nog de volgende vraag. Waar hoop je op ten aanzien van de regels en de REC voor de huisartsenzorg?
Ik hoop eigenlijk vooral dat we weer veel meer gaan vertrouwen op de professionals. Ja. Dus op huisartsen zelf. We staan als samenleving echt rondom de zorg echt wel voor grote uitdagingen met de vergrijzingen en dergelijke. En we moeten erop vertrouwen dat huisartsen weten wat ze doen. En met elkaar de uitdagingen zoals hoe houden we het betaalbaar bijvoorbeeld, ook veel meer als een gezamenlijk probleem brengen. Niet wat door een aantal mensen vanuit het ministerie of zorgverzekeraars heel erg opgelegd wordt aan de sector, maar met elkaar het gesprek van hoe kunnen wij dit zo goedkoop mogelijk doen? Ja. En ik ben ervan overtuigd dat huisartsen prima daar ook zelf ideeën over hebben. Dus hen meenemen en samen steeds kijken van welke maatregel, wat hopen we hier nou mee te bereiken? En hoe kunnen we dat ook doen op een manier die niet zo bureaucratisch en invasief is? Er zijn vele manieren om te zorgen dat we het betaalbaar houden met elkaar. En nu hebben we eigenlijk te veel dat er van buiten opgelegd wordt. En wat het heel veel tijd kost. Waardoor we ook eigenlijk niet toekomen aan onze goede zorg en dat wat we, ja, waar we echt voor staan. Ja. Dus vertrouwen in de professionals. Vaker de vraag stellen, wat proberen we hier nou eigenlijk mee te regelen? En lukt dat ook een beetje?
Ja.
Want vaak hebben regels een tegengesteld effect. Ik geef toch even nog een voorbeeld. De hele discussie over medicatie of hulpmiddelen die je moet bestellen. Dat is allemaal centraal geregeld. Allemaal afspraken omdat de duurste medicijnen niet gekozen kunnen worden. En het proces daaromheen, het bellen, het proberen iets geleverd te krijgen. Maar ook soms dat je daarmee iets voorschrijft wat gewoon eigenlijk in de kwaliteit van de zorg niet werkt. Dat is zo ontzettend duur voor de samenleving.
Ja. Ja.
Nog los van wat voor ellende dat voor patiënten, ja, oplevert. Ja, dat zijn maatschappelijke kosten die we denk ik veel te weinig meenemen. Ja. Maar ja, het met elkaar kijken, hoe kunnen we dit doen op een manier die en effectief is en ook echt de grote uitdagingen van deze samenleving, ja, tackelt.
Ja, dat is echt een heel belangrijk punt. Hè. Er wordt bijvoorbeeld wel eens bezuinigd op een insulinepen en dan, ja, is het 2 cent goedkoper of zo, ja, die ander. Maar dan beseffen ze niet dat onze diabetesverpleegkundigen nou bij alle patiënten eigenlijk 20 minuten bezig is om die, ja, nieuwe pen uit te leggen.
Ja.
Als je dat allemaal erbij optelt, precies, dan is het juist veel duurder.
Ja. Ja. Dus die kosten in tijd, in frustratie, in irritatie en in wat dat voor patiënten, ja, betekent, die worden niet meegenomen. Er wordt alleen maar naar geld gekeken. Ja. Maar tijd is ook geld. En ja, in een sector waarin we schreeuwend tekort hebben aan huisartsen, ja, is ook gewoon dat werkplezier een enorm belangrijke variabel. Ja. Dat is, ja, gewoon zijn kosten die we ons niet kunnen permitteren, ja, om het daarop stuk te laten lopen.
En je ziet nu al qua dat die medicijnen telkens niet leverbaar zijn. Dat, ja, apothekers en huisartsen, nou, en ook specialisten, daar, ja, heel veel werkplezier bederven eigenlijk van,
ja,
hebben.
Ja, omdat ze worden er chagrijnig van.
Ja.
En het kost tijd. Laatst stond er weer in de krant. Mensen in de palliatieve zorg die dan gewoon die laatste dagen, omdat de middelen niet geleverd, ja, worden. Ja, mijn hart breekt dan. Ja. En dan denk, ja, ik, ja, dit is toch niet.
Je moet patiënten nee verkopen terwijl, ja, je zo graag wil helpen. Ja, ja, dat is echt pijnlijk.
Ja, ja, ja. Dus de opgave van het betaalbaar houden, die snappen we met z'n allen. Maar er zijn echt verschillende manieren om daarmee om te gaan. En daarmee denk ik echt dat er veel meer ruimte moet komen in hoe huisartsen daar zelf oplossingen voor kunnen, ja, bedenken.
Ja, want over die vraag eigenlijk, om even hand in eigen boezem, wat zouden wij zelf kunnen doen om al een stapje dichter bij jou, ja, toekomstbeeld te komen?
Nou, ik denk dat je in heel veel situaties echt wel wat kritische vragen kunt stellen.
Ja.
De eerste die ik zelf altijd stel is, als je met een regel te maken hebt en je zegt het moet zo en het kan zo, is waar staat dat? Er zijn namelijk ook bij huisartsen heel veel aannames dat iets op een bepaalde manier moet. Maar als je de regel erbij pakt, dan blijkt er iets anders te staan. Of het staat helemaal niet zo expliciet. Of het is een richtlijn. Ja, nou, een richtlijn zegt het altijd. Ja, dat is heel handig als je daar ongeveer aan houdt. Maar als jij eigen afwegingen maakt om het anders te doen, dan is er niemand die jou daarbij per se op de vingers tikt. Dus ja, als je het uit kan leggen, dan kan je echt wel eens afwijken van richtlijnen. Dus waar staat dat? Helpt heel erg.
Dat is een hele goede vraag. Ook, ja, als je weer een telefoontje krijgt dat een of andere verwijsbrief moet maken. Dat ik denk, nou, volgens mij hoeft dat helemaal niet. Ja,
klopt.
Nee, dat moet van de zorg. Nou, waar staat dat?
Precies.
Ja,
precies.
Mail maar. Als, ja, het echt ergens staat, wil ik het wel doen.
Ja. Nou, wat je wel ziet, dat vond ik heel opvallend met de huisartsenpraktijken waar ik mee werkte, is er zit een enorme betrokkenheid op die patiënt. Dus ze willen de patiënt niet opzadelen met dat de sector het slecht geregeld heeft. Ja, hè? Zo'n verwijsbrief is dat echt een mooi voorbeeld. Ja, natuurlijk kan ik die patiënt weer terugsturen en die moet dan maar weer bij de specialist roepen dat het niet hoeft. Maar dat geeft bij die patiënt ontzettend veel stress. En dat is nou juist niet wat je wil bereiken. Nee. Dus hoe kunnen we dit met elkaar doen zonder dat de patiënt daar de dupe van is? Nou, daar zitten helemaal speelse manieren in. Maar ik vond dat wel heel... Ja, bijna ontroerend in hoe betrokken die huisartsen zijn. Maar ook wel zoeken naar met elkaar, hoe kunnen we onszelf daarin beschermen? Want de hele samenleving heeft er ongeveer is op gericht dat die huisarts het wel oplost. En vanuit die betrokkenheid voor patiënten. En die is mooi, maar daar moet de huisarts niet zelf aan ten onder gaan.
Nee, hele goeie. Nou, Boukje, heel erg bedankt voor al je verhelderende antwoorden. Heb je voor ons nog een soort take-home message? Je hebt natuurlijk al heel veel interessante dingen gezegd, maar wat wij morgen kunnen meenemen naar de praktijk.
Nou, mijn grote missie in het leven is mensen laten ervaren dat er veel meer mogelijk is dan je denkt. En ook bij huisarts betekent echt, er is veel meer mogelijk dan je denkt. Je kunt de dingen echt op andere manieren organiseren. Ja. Dus heb dat lef, zoek elkaar op, ga er samen voor staan voor je eigen professionaliteit. En jullie hebben hier echt zelf als sector ook heel veel invloed op.
Super, nou heel erg bedankt.
Graag gedaan, leuk gesprek, dankjewel.
En tot ziens op het NHG-congres.
Zeker.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Hij is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het NHG-congres en Huisartspodcast. Heb je vragen of suggesties? Dan kan je mailen naar evenementen@nhg.org. En uiteraard hopen we dat we jullie zien op het NHG-congres in april 2025. Tot dan!
Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer!